Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, in het bijzonder de gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Theeuwissen uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 84, Te middernacht geboren. En dit lied is afgedrukt op de weekbrief. En de kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
In deze dienst onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Deze zondag na kerstgemeente denken wij na over een gebeurtenis die lang geleden, 8 dagen later gebeurde dan de geboorte van Jezus, toen hij zijn naam kreeg. In Lucas 2 lezen we dat op de 8e dag Jezus besneden werd, zoals elke Joodse jongen, en dat hij toen de naam Jezus kreeg. We lezen erover uit Matteüs en er is alle reden om God te loven om zijn initiatief, om mensen zalig te maken. Daarom zetten we de dienst voort met het zingen van een loflied, Psalm 100, en dan van het eerste en tweede vers. Juich aarde, juich alom de Heer. Laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Wij danken u, trouwe God in de hemel, dat wij hier op aarde uw lof mogen zingen. U hebt ons uw naam bekendgemaakt. U hebt laten zien dat u trouw bent aan wat u zegt. Dat u inderdaad uw zoon gezonden hebt. Dat u hem voor ons hebt overgegeven. En als u dat gedaan hebt, zou u ons dan met hem niet alle dingen schenken? Zou u ons dan niet alles geven wat wij nodig hebben? Ja, niet wat wij denken nodig hebben, maar wat u goed voor ons vindt. Opdat wij mogen leven tot uw eer, als schepselen, tot zegen van de mensen om ons heen en van elkaar binnen de gemeente. Heer, als dat uw gave is, het geschenk van uw zoon, dan mogen we alles van u verwachten. Ook in deze dienst. We danken u, Heere God, dat u ons bij elkaar brengt. En dat we samen mogen zingen en bidden en ons geloof mogen belijden. Maar dat we eerst mogen luisteren naar uw woord, voordat wij antwoorden. We willen u vragen als wij de Bijbel openen en misschien wel hele bekende woorden lezen, wilt u ons toch de oren en onze harten openen om misschien nieuwe dingen te horen. Of om het opnieuw te horen. Omdat we het nodig hebben. Om weer bij de les gebracht te worden. Om bemoedigd te worden. Of wat we ook maar nodig hebben. U weet het. En daarom vragen we u of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt werken. En ook daar waar mensen nu of later de dienst met ons meemaken. Geef ons uw zegen, Heere. En wilt u ook deze dienst gebruiken tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u over Jozef. Het gaat vooral over Jozef vanavond. Ja, en bij Jozef gaat het om Jezus, dat zal duidelijk worden. Maar we lezen Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. En anders dan bij Lucas valt daar eigenlijk de nadruk op wat Jozef doet. Matthäus 1, vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Wij zingen nu uit de lofzang van Maria de versen 1 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer. De lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Thank you. We zingen straks na de verkondiging het eerste couplet van lied 76 uit de bundel Op toonhoogte. Licht in de nacht. Als uitgangspunt voor de verkondiging van vanavond, gemeente, neem ik het laatste stukje van het laatste vers van Matthäus 1. En hij gaf hem de naam Jezus. En het thema boven de preek is Vader Jozef. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En hij gaf hem de naam Jezus. Op het eerste gezicht denk je dan op die zondag na kerst. Nou, dat is niet veel nieuws. Hij, dat is natuurlijk Jozef. En hij krijgt dan bij Matthäus weliswaar een hoofdrol in het kerstverhaal. Maar ja, nieuws is het niet. En dat het pasgeboren kind Jezus zou gaan heten, dat wist u ook al lang. Kortom, is er nog iets nieuws te horen vandaag, na kerstfeest? Maar misschien had u dat ook helemaal niet verwacht. Immers, de verhalen rond kerst, die kennen we wel. Met kerst gaan we naar de kerk, maar het verhaal is bekend. Van Jozef, van Maria, van de herders, de stal, de engelen. Matthäus heeft het er overigens helemaal niet over. Over alles wat Lucas vertelt, daar heeft Matthäus eigenlijk heel weinig van. Hij vertelt zijn eigen verhaal. En misschien bent u dan ook wel eigenlijk met kerst vaak teleurgesteld. Ik weet niet hoe u de kerstdagen beleefd hebt. Ik hoop dat het goed en gezellig was. Maar ik hoop ook dat u weer iets nieuws gehoord hebt. Of opnieuw gehoord hebt. Want dat is wel het risico. Het is zo bekend dat we bij wijze van spreken naar de kerk gaan om de denkbeeldige kerststal te inspecteren. Of alles nog op zijn plek staat. Of alles wel gezongen wordt wat gezongen hoort te worden. Kijken of het verhaal nog klopt. Maar weet u, als we zo naar kerst uitgekeken hebben, ja, dan bent u waarschijnlijk in de afgelopen dagen gewoon een toeschouwer geweest. Om te kijken of het spelletje nog klopt. Of alles gaat zoals het hoort te gaan. Hooguit heb je misschien nog even gedeeld met elkaar van of het een beetje klopte. Of er niks vergeten was. Of misschien juist wel dat ene wat u zegt van, hé, dit had ik nog nooit gehoord. Of dat was nog niet eerder zo bij mij binnengekomen. Dat gun ik u van harte. Want het risico met kerst is wel dat wij als toeschouwer op de tribune zitten. En dat we misschien heel goed op de hoogte zijn, maar dat we zelf niet meespelen. En dat is nu precies wat mij raakt als het over vader Jozef gaat. Jozef begon ook als een toeschouwer in het verhaal. U kent dat versje denk ik wel. Over die twee beren die broodjes konden smeren. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En Jozef dacht, mij niet gezien. Ik ga er vandoor. En die Jozef krijgt van God een hoofdrol. Iemand die een toeschouwer was, kreeg een hoofdrol. En toen dacht ik, zou dat nou vandaag ook kunnen gebeuren? Zou dat in 2014 ook kunnen gebeuren? Terwijl je denkt toeschouwer te zijn, dat je van God een hoofdrol krijgt. Laten we maar eens goed naar vader Jozef kijken. Vader Jozef. Ja, natuurlijk, dat is vader tussen aanhalingstekens. Want dat Jozef niet de biologische vader van het kind Jezus was, dat wist u wel. Toch goed om even te kijken naar wat er dan gebeurd is. Jozef was ondertrouwd met Maria. Dat wil zeggen, er was een huwelijkscontract gesloten. Er waren afspraken gemaakt. De dag van de bruiloft van het huwelijksfeest was vastgesteld. Dan zouden ze echt man en vrouw worden. Vandaar dat we ook lazen. Jozef is haar man. Maria is zijn vrouw. Niet verloofde of zo, nee. Ze waren eigenlijk al voor elkaar voor en van elkaar. Maar getrouwd waren ze nog net niet. En toen bleek Maria zwanger te zijn. Jozef wist heel goed, en Maria trouwens ook, dat dat niet van hem was. Maar we lazen uit de Heilige Geest. Ook niet door de Heilige Geest. Gewoon uit. Dat blijft een wonder. En daar heeft Maria met anderen over gepraat. Onder andere met Elisabeth. Maar het blijft een geheim. Maria vroeg er ook naar, aan Gabriel, maar hoe kan dat dan? Ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad. Dat is Gods werk. De Heilige Geest zal over je komen. Inderdaad, het was een wonder, het bleef een wonder. En Jozef stond erbij en hij keek ernaar. Een toeschouwer. Weet u, en dan krijgt Jozef het gevoel dat hij als toeschouwer in de weg staat. We lazen immers dat Jozef een rechtvaardig mens is. Hij wilde recht tegenover God staan. Niet eigenwijs, maar de weg gaan die God hem wijst. En als hij dan ziet, als hij dan hoort en van Gabriel en van wat God door Gabriel gezegd heeft tot Maria, dan heeft Jozef heel goed door dat Maria door God wordt gebruikt, en Maria stelt zich daarvoor ook voor beschikbaar, dat Maria door God wordt gebruikt voor een hele bijzondere taak. Een bijzondere opdracht. Moeder worden van de Zoon van God. Van Jezus. En dan wil Jozef, rechtvaardig als die is, niet in de weg staan. Daarom denkt hij er serieus over om haar onopgemerkt te verlaten. Kijk, normaal was het in die tijd zo, als je kennelijk je vrouw vreemd gegaan was en ze was zwanger en niet van jou, daarna kon je met een scheidbrief dat keurig regelen en dan was Maria degene die met de schande en een kind in haar buik het veld moest ruimen. Maar wat Jozef nu doet, tenminste wat hij van plan is, Jozef is van plan om er tussenuit te knijpen. En dan is Jozef degene die zijn aanstaande zwangere vrouw met een kind laat zitten. Dan is Jozef dus de kwaaie pier. Dan is Jozef de slappeling die er tussenuit knijpt. En die schande neemt hij voor lief. Want Jozef is een rechtvaardig mens. Hij wil het werk van God, wat op een bijzondere manier in het lichaam van Maria vorm krijgt, niet in de weg zitten. Onopgemerkt is hij van plan haar te verlaten. Maar dan grijpt God in. En zo vertelt Matthäus hoe Jozef van een toeschouwer een hoofdrol krijgt. Door het geven van de naam aan een pasgeboren kind? Zoiets simpels? Ja, inderdaad. Door het geven van de naam aan een pasgeboren kind. Een naam geven is namelijk best bijzonder. Maar denk je, is dat nou iets waar God zich mee bemoeit? Kijk, aanstaande ouders kunnen daar druk mee zijn. Boekjes, op internet, als je eenmaal weet, en vaak weten vaders en moeders dat tegenwoordig, dat het een jongetje of een meisje wordt, dan ga je zoeken, top 10, van jongensnamen, meisjesnamen. Nou, dat wil je dan natuurlijk net niet, want iedereen heet al Daan, enzovoort. Maar ga je nou wel vernoemen, ga je niet vernoemen? En wat wordt dan de roepnaam? Sommigen zijn er pas kort voor de bevalling uit wat het nou echt moet worden. Moet je maar eens navragen, jongens en meisjes, hoe lang je vader en moeder hebben jou over gedaan hebben om je naam te bedenken. Maar misschien ging het wel heel snel. Jozef en Maria hoefden helemaal niet na te denken. Want afzonderlijk van elkaar kregen ze alle twee de opdracht van de Heere God, Maria door Gabriel, Jozef door een engel, dat het kind Jezus zou moeten heten. Luister maar even mee wat Jozef te horen krijgt. In een droom komt er een engel naar hem toe en zegt: Jozef, je hoeft niet bang te zijn. Je staat God niet in de weg. Echt niet. Goed dat je dat niet wil. Dat je zo rechtvaardig en zo recht voor God wil zijn, dat je God niet dwars wil zitten. Maar dat doe je niet, Jozef. Jij moet je vrouw juist tot je nemen. Dat kind wat in Maria's buik groeit, dat is uit de Heilige Geest. En eigenlijk zegt de engel het nog iets nadrukkelijk. Dat is uit de Geest. De Heilige. Daar valt alle nadruk op. Want dat het door de Heilige Geest kwam, dat wist hij al. En daarmee wil Matthäus, als hij de woorden van de engel doorgeeft, benadrukken. God doet het op een heilige manier. Daar is niks mis mee. Dat is helemaal goed in de ogen van God. Maar het is ook heel anders dan wij ooit zouden denken. Anders dan wat wij vinden en gewoon vinden. God doet het op zijn manier. En die manier, beste Jozef, is ook dat hij jou niet uitschakelt, maar dat hij je inschakelt. Je krijgt een hoofdrol. Neem Maria bij je in huis. Dat wil zeggen, trouw zo snel mogelijk. En twee, die zoon die geboren wordt, moet je de naam Jezus geven. En daarmee zou Jozef zijn verantwoordelijkheid als vader hier op aarde voor het kind aanvaarden. Het slot van wat we gelezen hebben, en hij gaf hem de naam Jezus, is dus niet het resultaat van een lang of kort overleg tussen Jozef en Maria, zo van, nou laten we dat dan maar doen, Jezus is best een mooie naam, vind ik wel mooi, nee, helemaal niet. Het is het moment dat Jozef uitvoering geeft aan de opdracht die hij van de engel gekregen heeft. Je zult hem de naam Jezus geven en Jozef actief betrokken, een hoofdrol en gehoorzaam, die doet wat de engel gezegd heeft. Hij is geen toeschouwer. Hij stond er niet maar bij en hij keek er maar naar. Nee, luisterend ging hij de weg die God hem door de engel wees. En er was die vraag, weet u nog, van zou dat nou ook vandaag kunnen? Zouden wij vandaag een hoofdrol kunnen krijgen? Zo een paar dagen na kerst. Ja, zegt er iemand, niks en wij. Een naam geven aan een kind doe je maar één keer en dat is gebeurd en dat laat zich niet herhalen. Dat deed Jozef al, dus voor ons zit er niks meer bij. Wij kunnen alleen maar toekijken. Wij zijn alleen maar toeschouwer bij het verhaal. En misschien hebben wij van de zijlijn wel commentaar. Commentaar van de beste stuurlui die aan wal staan. Van de toeschouwers op de tribune. Misschien hebben we wel ideeën hoe wij het zouden doen. Of misschien wel anders zouden doen. Nee, niet dat we de geboorte van Jezus over kunnen doen. Dat is eenmaal gebeurd en die naam geven kan ook niet. Maar hoe hebt u het verjaardagsfeest van de Heer Jezus gevierd? Want dat is kerstfeest, toch? Zoals wij op onze verjaardag nadenken dat we 1, 2, 10, 20, 80 jaar geleden geboren zijn. Zo denken wij op kerstfeest na over de geboorte van de Heer Jezus. Dat mogen we vieren. Maar hoe doe je dat? Waar praten we dan over? Als ik jullie vorige week zondag gevraagd had, waar gaat het met kerst om? Had iedereen gezegd, ja, dat Jezus wordt geboren. En terecht. Ondertussen viert heel de wereld kerst. Je kunt er niet omheen. In de reclame, op straat, verlichting, bomen, enzovoort, enzovoort. Folders tot vervelens toe. Maar gaat het dan nog om Jezus? En laten wij dan oppassen, gemeente, laten we dan geen toeschouwer blijven die het maar allemaal zien gebeuren. Want wij hebben kerst gevierd, toch? Maar hoe was ons kerstfeest? In welke plek had Jezus daarin? Was hij als het ware het toefje slagroom op het toetje van ons kerstdiner? Of was hij als het ware het kerstdiner zelf? Omdat het om hem draait en om hem alleen. Was het een beetje de saus over de bloemkool? Of was het voor Jezus voor en Jezus na? Want weet u, het is met kerst eigenlijk alles of niets. Niet een beetje, maar zoals Matthäus het zegt, het is met of zonder God. En als dan die vraag is, en wij, hoe staan wij daarnaar te kijken bij dat verhaal van Jozef? Gemeente, kerst betekent niet en wij, maar en God. God die ingrijpt in het leven van Jozef en zegt, Jozef, niet weglopen. Je hebt een taak, je hebt een verantwoordelijkheid. God die in elk geval duidelijk maakt dat hij God met ons is. Lees maar mee bij Matthäus. Het begint met een opdracht aan Jozef. Je moet hem Jezus noemen. En het eindigt met zijn gehoorzame uitvoering van de opdracht en hij noemde het kind Jezus. Maar daartussenin staat nog iets over het geven van een naam. De engel citeert de profeet Jesaja. Met een woord uit Jesaja 7 zegt hij, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Wat vertaald betekent God met ons. En dat is dus de kern. U zult hem de naam Immanuel geven. En als die engel die profetie citeert, zegt hij eigenlijk, Jozef, wat jij moet gaan doen, dat is uitvoeren wat de Heere al lang gezegd heeft. Een goede 700 jaar geleden had Jesaja al gezegd, er komt een kind, Immanuel, God met ons. Wees dus niet eigenwijs, Jozef, maar ga de weg die God wijst, die al veel eerder is begonnen. Maar denk je daarbij, ho, even Jesaja, maar Jesaja heeft het niet over Jezus. Jesaja noemt Immanuel. Geeft Matthäus er dan een eigen draai aan het verhaal? Vindt hij het wel een mooie tekst die hij op de klank af citeert? Nee, het was geen idee van Matthäus. Het is de engel die het zegt. De engel die het zegt tegen Jozef en Matthäus heeft het ooit alleen maar een keer opgeschreven. En daarmee zet de engel Matthäus op het spoor wat voor zijn Joodse lezers heel belangrijk is. Als je het hele evangelie doorleest, kom je voortdurend weer tegen dat Matthäus de woorden gebruikt, opdat vervuld zou worden hetgeen geschreven is. De engel laat Matthäus, laat ons zien dat de lijn van Mozes en de profeten door God doorgetrokken wordt als Jezus komt. Als Jezus zelf zijn discipelen onderwijs geeft. En het is dus de engel die een directe link legt tussen de naam Jezus en die profetie van Immanuel. Dat is Gods eigen interpretatie, Gods eigen uitleg van die profetie van Jesaja. En daarom als hij zijn eigen woord in praktijk brengt, dan schrijft hij geschiedenis door een kind met de naam Jezus. Inmiddels zijn we 2000 jaar verder in de geschiedenis. Kerst betekent dat we op het verjaardagsfeest, op het feest van de geboorte van Jezus, terugkijken naar zijn eerste komst. En terecht, dat kind in de krib is een zichtbaar en tastbaar bewijs. Zo is God met ons. In een mens, geboren zoals u en jij en ik allemaal geboren zijn. Opdat we het weten, het is echt waar. Misschien heb je het wel gezongen met kerst. Kom, verwondert u hier mensen. Zie hoe dat God u bemint. Daarmee laat hij zien dat dit is wat hij wil. God met ons zijn. En dat is eigenlijk niks nieuws, hè. Als de 10 geboden klinken, week na week vaak. Die beginnen met, ik ben de Heere, uw God, jullie God, jouw God. En als Jezus teruggaat naar de hemel, als zijn werker hierop zit, zegt hij ook tegen zijn discipelen, en wij mogen het ook horen en lezen. En zie, ik ben met jullie. Ik ben bij jullie, alle dagen, elke dag. Zo is God. God is God met ons. Immanuel. En in de Heere Jezus is dat vlees en bloed geworden. Daar kun je niet omheen. Maar Immanuel heet dan wel Jezus. Zo is hij God met ons. op de manier van Jezus. En dat betekent, gemeente, dat ook als God met ons is, dat het over ons en onze zonden gaat. Want dat betekent die naam van Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Misschien dat u nou denkt van, nou, dat is wel een beetje jammer. Gaat het over kerst? Gaat het nog over de geboorte van Jezus? Hoe Jozef hem een naam geeft, een prachtige naam. Immanuel, God met ons, wat een bemoediging, wat een troost. Moet het weer over onze zonde gaan? Zonde om de preek zo te bederven. Ons feestje. Nou ja, misschien zit daar het probleem ook wel. Dat wij als toeschouwers op de tribune ons eigen feestje maken. Kijken we überhaupt nog naar het veld? Kijken we nog naar Jezus en wat hij doet? Gaat het nog om hem? Want dat God met ons is, gemeente, betekent niet dat wij hem een aai over de bol geven, met eerbied gesproken. Dat we ondertussen ons eigen spelletje spelen en druk zijn met onze eigen zaken. Of dat we God voor het karretje van ons feestje vinden. Voor ons karretje spannen. Maar wat is het dan wel? Zalig maken van zonde, wat is dat eigenlijk? Zonde. Ik ga niet opnoemen vanavond wat er allemaal fout is. En zeker niet de foutjes waarvan de een vindt dat ze wel en de ander dat ze niet moeten kunnen. En we gaan ook niet met vingertjes wijzen, u dit en ik zus en jij zo, niks ervan. Het gaat namelijk niet om dingen die we doen, allereerst. Maar het gaat om een veel structureler probleem. Het gaat over iets wat we zijn. Het gaat over de relatie met God die verbroken is. Dat is zonde. Zet er maar één letter achter en u weet precies wat zonde is. Zonder God. Zonder God. Alleen een R erachter. Dat is zonde. Kijk, van God uit, hij is onze schepper. Van u, van jou, van mij. Hij heeft ons gemaakt. En wat doen wij? Wij zijn als geestelijke ZZP'ers voor onszelf begonnen. Zelfstandigen zonder personeel. En in elk geval zonder God. En als we christelijk opgevoed zijn en we leven in een dorp, in een plaats waar nog veel kerken en christenen zijn, weet u, dan willen we misschien best een klusje voor God doen. Maar als ZZP'er ben je wel eigen baas. En je plant het in als het jou uitkomt. En misschien vindt u me nu veel te negatief. Maar zo staat het er van huis uit wel voor, gemeente. Dat wij zonder God kiezen en spreken en doen en laten en zwijgen en met elkaar omgaan en met anderen omgaan. En dan kun je trouwens ook heel goed naar de kerk gaan en heel trouw naar de kerk gaan. Of wat minder trouw. Maar zolang het een klusje is wat je erbij doet, dan blijf je zelf de agenda bepalen. En dan is God een klant. Maar geen klant die de koning is. In ieder geval niet de koning van je leven. Dat geeft precies aan de enorme kloof die er tussen God en ons gekomen is. Hij wil God met ons zijn, nog altijd. Maar die ons zijn wel mensen die zonder God leven. Als hij in dat kind niet naar ons toegekomen was, waren wij hier echt niet geweest vanavond. Maar omdat hij gekomen is, wordt hij opnieuw God met ons. Hij bemoeit zich met ons. Met ons die God op zijn best op de tribune van ons spelletje gezet hebben. Maar dat laat God dus niet gebeuren. Want hij is wel God met ons. Hij geeft zijn schepping en zijn schepselen niet zomaar op. Hij zegt niet, zoek het maar uit met je zooi. Want een zooi is het wel inmiddels. Maar hij wil herstellen, hij wil verzoenen, hij wil het goed maken. En dat gaat echt niet zomaar. Nee, daar is de Heer Jezus voor gekomen. En dan blijkt dat God met ons alleen maar op de manier van Jezus kan. Iemand die ons zalig maakt van onze zonde, zegt die engel namens God. Die de kloof overbrugt. En het kruis is die brug over de kloof tussen God en ons. Het kruis is die brug. En zo maakt Jezus zijn volk zalig van hun zonde. Van hun leven zonder God. Nou weet ik niet wat u met het woord zalig maken heeft. Als het over de zaligmaker gaat, dan is me dat dierbaar. Dat gaat over Jezus. Laat ik daar niks van zeggen. En toch heb ik bij het woord zalig maken, zalig worden. Weet u, dat klinkt zo als kerktaal. Het klinkt in mijn oren, het zal wel aan mijn oren liggen, maar het klinkt in mijn oren te mooi. Het klinkt ook een beetje egoïstisch misschien. Tenminste, ik heb het vaak gehoord als, dan gaat het over zalig worden, dat je in de hemel komt. Ja, wie wil dat nou niet? Want het alternatief is niet erg aantrekkelijk. Zalig worden lijkt zoiets van eigenbelang. Ik weet niet wat u voor beeld erbij hebt, maar mij helpt het niet echt om te begrijpen wat Jezus nou werkelijk gedaan heeft. Een andere vertaling is dat je bevrijd wordt van je zonde. En dat beeld spreekt in elk geval meer. Want als je bevrijd wordt, dan ben je dus geboeid. Dan zijn je handen geboeid. Zonden zijn namelijk als boeien. Zonden houden je in de greep. Zonden houden je vast, beperken je. Met geboeide handen kun je een ander nauwelijks helpen. Met geboeide handen kun je God niet dienen. En van die boeien kom je zomaar niet af. Er is een ander die de boeien los moet maken. En als je ook nog denkt aan een ketting aan je voeten, tussen je benen, weet je, dan blijkt met één duidelijk dat je zonder bevrijding niet ver komt. Je kunt weglopen, maar je komt nooit ver. En je komt in elk geval niet thuis bij God. Zonder God lijkt misschien heel mooi. Maar je komt er zelf van die boeien niet af als je niet bevrijd wordt door die ander. Als ZZP'er red je het niet. Dat is het andere woord wat je ook nog gebruiken kunt. Zalig maken is ook redden. Gered worden van je zonde. Gered worden van je leven zonder God. Want gemeente, zonde, dat is in de Bijbel iets wat je ondergang wordt. De straf op de zonde is de dood, zegt de Bijbel. Nou, dat is als je geboeid in het water terechtkomt, dan weten we allemaal wat er gebeurt. Dan verdrink je. Dan ben je als die drenkeling, die het hoofd letterlijk en figuurlijk niet meer boven water kan houden. Dat is waar het leven zonder God op uitloopt. Op de dood. Altijd zonder God. En dat noemt de Bijbel de hel. Maar daar heeft God ons niet voor geschapen. En daarom wil hij ons redden als een drenkeling uit het water. Als een drenkeling die alle hoop opgegeven heeft omdat hij het zelf niet meer kan redden. Die wordt gered, die wordt uit het water gehaald. En zo wordt het God met ons. Omdat hij zelf de relatie herstelt. Als Jozef dit kind een naam geeft. Als hij die God met ons wil zijn. In de Heer Jezus een naam geeft. Dan geeft hij aan, zo redt hij ons van de ondergang. Dit kind bevrijdt ons van de boeien. En dan wordt het werkelijk. Al zullen wij dat misschien zo gauw niet tegen elkaar zeggen, een zalig kerstfeest. Een kerstfeest dat alles weer helemaal goed is, ook op 28 december. En waarom volgende week niet en heel ons leven niet? Dan is er niets meer te wensen over. Omdat God, God met ons is. Met u, met jou, met mij. vader Jozef. Gemeente, hij heeft het begrepen. Hij bleef geen toeschouwer. God nam het initiatief. God gaf hem een hoofdrol. En hij wijst ons op Jezus. Zo is God, God met ons. Om ons te redden, om ons te bevrijden, om ons zalig te maken. En wij, als u nog op de tribune zit, kom er dan vanaf. Als u nog als ZZP'er uw dagen invult, geestelijk dan bedoel ik. Stop ermee. Word klant van deze koning. En laat hem welkom zijn in je leven. God met ons. Immanuel. Licht in de nacht. Amen.
Beleiden we nu ons geloof. En we doen het met de geloofsleiding van Nicea. En aansluitend zingen we het tweede vers van lied 76. Het lijkt op het geluid. Oh.
Nogal glad. Ik herhaal het nog een keer. Dit gaat vast beter. Zeker voor de mensen thuis. In antwoord op het woord van onze God beleiden we ons geloof. We doen dat vanavond met de geloofsleiding van Nicea. Waarin die prachtige woorden voorkomen dat hij om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En aansluitend zingen we het tweede vers van dit lied. Wat hij ons leert is geven om een ander. Met de kerk van Christus van alle eeuwen en van over heel deze wereld belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige en algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u hartelijk dat wij uw lof mogen zingen. Uw glorie zingen tot in alle eeuwigheid. Daar komt geen eind aan, maar het mag wel hier beginnen. U maakt er zelf een begin aan, telkens weer. Dat deed u toen u in de Heer Jezus God met ons werd, omdat u het altijd al zo bedoeld had, omdat u zo altijd God wilt zijn, met ons, in al onze gebrokenheid, in al onze nette vormen van u buiten de deur houden. U breekt daar doorheen en u komt tot ons met uw woord. En Jozef mag daarin een voorbeeld zijn. Niet dat we Jezus opnieuw een naam moeten geven, maar we mogen hem wel belijden. Dat u, Heer Jezus, ons verzoent met uw Vader. Dat u ons bevrijdt en redt. En dat u het echt helemaal goed maakt. Daar danken wij u voor. En wij willen u bidden. Bewaar ons ervoor dat we toeschouwer blijven. Dat we als ZZP'er in uw koninkrijk proberen een graantje mee te pikken. Maar geef dat we u zullen dienen van harte. En helemaal en altijd en overal. Van onszelf zal ons dat niet lukken. En daarom danken wij u dat u gekomen bent, Heer Jezus. En dat u ons uw geest gegeven hebt. Opdat wij in gehoorzaamheid met vreugde onze weg mogen gaan. Als discipel, als leerling van u. Wilt u zo ons zegenen? Dat is de weg die u ons ook wijst. Ook om een ander te geven. Om te zien naar elkaar. Omdat we elkaar zo hard nodig hebben. Om elkaar telkens weer te wijzen op u. U die God met ons wilt zijn, die ons ook aan elkaar geeft. Gaat u met ons mee, Heere God, de avond in, de week in, voor velen een week van vakantie, waarin we ook toeleven naar de jaarwisseling, met alle gevoelens die daarbij horen. Van vreugde, maar ook van verdriet, om gemis, van moeite waar je nu al tegen opziet. Heer God, en daarom vragen we u om uw nabijheid. En ook dat we er voor elkaar zullen zijn. Tot zegen, tot bemoediging. Wilt ons vergeven, Heer God, wat niet was naar uw wil. Aanvaard onze dank. Aanvaard onze dank voor het lied dat we mochten zingen, voor de gave die we zo mogen geven. Dat ons leven een loflied zal zijn. Dat vragen we u uit genade alleen. Amen. U mag nu uw gave geven en als laatste zingen we daarna uit de lofzang van Zacharias het eerste en het vijfde vers. Uit de lofzang van Zacharias, nadat u uw gave gegeven hebt, het eerste en het vijfde vers. U mag nu gaan met de zegen van God om voor elkaar en voor anderen tot een zegen te zijn. Verheft uw hart tot hem, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.